In een circulaire economie draai je materialen constant rondjes. Je hebt dan niks nieuws meer nodig en je hoeft ook niks weg te gooien. Verschillende overheden en ondernemers zijn hier al mee bezig. En ze gebruiken daarvoor de R-ladder. Met de R'en van recycle, repair, reuse, reduce en refuse. Hoe ziet dat eruit? En lukt het al een beetje? Ik ben Katja Kegenius en het afgelopen jaar zocht ik antwoord op die vragen. In deze podcast bespreek ik dat met mijn kantoorgenoten Aldo Dikker en Katelijn Schilder. Vandaag reduce. Hi.
Hallo.
Aldo en Katelijn. Hi.
Hi.
We gaan het hebben over reduce vandaag.
Ja.
Eentje die je volgens mij niet meteen begrijpt als je van de R-ladder hoort dat die er ook bij hoort. Want als het gaat over kringlopen sluiten van materialen, dan gaat het toch, denken mensen natuurlijk vooral aan recyclen. En repareren is dan ook nog wel duidelijk en misschien iets dat het opnieuw gebruiken, reuse. Maar reduce is een beetje een gekke, maar eigenlijk is het natuurlijk heel logisch. En daarom, hij staat ook daarom best wel bovenaan. Het is handiger als je gewoon minder input, minder instroom hebt van een product of van een materiaal in zo'n hele kringloop.
Ja.
Om die kringloop sluitend te krijgen. Want dan heb je ook gewoon minder energie nodig en organisatie nodig om het allemaal op te ruimen of weer een nieuwe bestemming te geven.
Ja. Ik moet zelf ook nog wel een beetje nadenken over wat dan de praktische voorbeelden bij reduce zijn.
Ja.
Want ik denk dat veel mensen hebben ze misschien zo in hun leven geïncorporeerd dat het niet meer zo voelt.
Ja, het is op verschillende niveaus kan je reduceren. Ja. Dus we hebben gewoon het consuminderen.
Ja.
Wat niet zo heel populair is volgens mij in alle.
Ja, daar denk ik dan als mijn eerste aan bij reduce. Ja. Dat je gewoon wat minder koopt en dat je dan ook wat minder daarmee hoeft te doen.
Ja, precies. Ja, ja dat zet natuurlijk al heel veel zoden aan de dijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook gewoon minder van een materiaal in een product stoppen. Dus dan kom je bij de fabrikanten uit.
Ja.
Bijvoorbeeld zo'n plastic verpakking. We hebben allemaal wel eens volgens mij iets uitgepakt dat je denkt, waarom zit dit in 3 verpakkingen over elkaar heen? Of waarom is dit zo,
zeker,
zo enorm? Voor een artikel over plastic was ik ook langs bij een plastic zakjesfabriek.
Mm-hmm.
Dat is een man, Cor Rijken. Die heb ik een keer ontmoet op een soort congres over plastic. En die was heel trots op wat hij allemaal doet. Maar hij maakt dus plastic verpakkingen en dan echt de zakjes. Dus dat zijn zakjes waar bijvoorbeeld koekjes in zitten of pasta of de levensmiddelen, zo noemt hij het zelf.
Mm-hmm.
Maar ook bijvoorbeeld cadeaupakketten die dan allemaal samen worden gebonden in één mooie grote plastic zak. Nou, ik was dus bij die plastic zakjesfabriek. Nou, dan denk je misschien dat is de boeman. Want die maakt al dat plastic wat we graag niet willen hebben. Maar hij, wat ik al zei, hij is dus eigenlijk heel trots op wat hij doet. Zij vertelde helemaal hoe ingewikkeld het wel niet was. En hoe. Want dat is ook wel zo. Het is heel specifiek. Bijvoorbeeld, hij zei al die plastic zakjes, al die verpakkingen zijn anders. Dus voor een broodje heb je bijvoorbeeld een plastic zakje met hele minuscule gaatjes erin. Zodat het vers blijft. En als je dadels verpakt, dan heeft hij ook plastic zo'n behandeling gegeven dat de olie van die dadels niet aan dat plastic kleeft. Dan zie je de dadels niet meer. En je hebt weer andere zakjes voor dagverse groenten, zodat er geen condens op komt te staan.
Ja.
Dus het is best hoge wiskunde, die hele plastic zakjes. En hij was ook liet ook trots zien dat hij werkt dan met mensen ook weer met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die zetten die plastic zakjes in elkaar, staan langs die machines, wat echt een soort lopende banden zijn. Die machines die stammen ook uit de jaren 70, geloof ik. Die heeft. Dus dat is ook weer een beetje reduce, hoe langer je ergens mee doet.
Ja.
Hoe minder nieuwe dingen je ook nodig hebt. En je had rijdbare schappen in zijn magazijn, zodat die ruimte bespaarde. Want om de koeling en de verwarming en zo te verminderen. En zonnepanelen. Dus hij was best wel bezig met het allemaal steeds verbeteren. Maar als je hem dan een paar van die R'en voorlegt, dan zegt hij al snel van, nee, dit dat kan niet hier en hier en hierom.
Ja.
Dat legt hij uit in dit fragment.
Ik heb wel een paar dingen voorbereid. Een consument noemt dit een biozak. En daar kwam biologische worst in, die vaak weer verpakt was van de boer. En die biologische worst werd niet verkocht. En toen hebben ze er zo'n zakje om gedaan, wat aan de binnenkant volledig plastic is. Aan de buitenkant hebben we de papier opgeplakt. En toen werd het wel verkocht. 100% consumentenbedrog. 1000 verpakkingen uit papier en 1000 verpakkingen uit folie. Hetzelfde formaat. Wat is het verschil in kilo's? Ja, met papier zit ik op 12, 13 kilo en op folie zit ik op 2,5 kilo.
Ja.
En papier kan ik gedeeltelijk maar recyclen. En papier is niet eeuwig recyclebaar. Maar goed, neem maar chocola wat uitdroogt. Neem maar alle droog banket of koek. Dan moet je verpakken. Of het wordt vochtig, dan is het niet meer te eten. Of het droogt uit, dan is het ook niet meer te eten. En kijk, ik weet flessen van die gerecycled worden. Waar levensmiddelen zitten. Mayonaise, ketchup, bla 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 bla. Daar kun je van allerlei materialen voor gebruiken die je kunt hergebruiken. Dat kan. Alleen, als zo'n flesje ingeleverd wordt, moet wel eerst gereinigd worden. En alle spullen restanten moeten eruit. Daar zijn echt hele grote stappen te maken. Maar in mijn vakgebied, dus die laatste 25.000 millimeter, daar heb je niet zoveel keuze. Eén haartje van u is drie keer zo dik als onze folie. Wij kunnen bijna niet dunner. Vroeger was het 40, 50 mu, duizend millimeter. Nu zitten we op 30. Dus we zijn al een heel eind, zijn we gewoon teruggegaan. Als je nog verder teruggaat, dan is het niet meer te verwerken. En ga je met je houdbaarheid van de inhoud. We kopen alles binnen Europa. Dat is voor mij echt een must. Alles wordt binnen Europa gemaakt. En alleen vanuit nieuw materiaal. Dus niet uit gerecyclede folies. We hebben daar een risico dat er restantstoffen in zitten die toch weer wat overbrengen op de levensmiddelen. Dus het is altijd nieuw materiaal.
Ja, nou, vinden jullie hem een boeman?
Nee.
Nee, toch? Nee, helemaal niet.
Ik bedoel, je hebt ook gewoon dingen nodig. En wat hij zegt van ja, als iets anders daardoor heel snel bederft, als je andere materialen gebruikt, ja, dan kom je ook van de regen in de drup.
Ja.
Even afzien van wat er dan in zo'n product zit, waardoor, hè, want misschien heeft het ook wel meer grondstoffen en zeg maar, houdbaarheidsdata. Dat is in zekere zin ook een vorm van reduce,
ja,
lijkt
precies.
Mij.
Ja, ja.
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van zijn expertise. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij met alle beste bedoelingen het beste product maakt. En probeert verspilling tegen te gaan. Dus ja. Het liefste zou je natuurlijk willen dat het niet nodig is, plastic. Of dat we met z'n allen met potten naar de supermarkt gaan en daar de koekjes in onze eigen potten bijvullen. Zodat er geen afval is.
Ja, precies. Ja.
Maar ja, ik snap ook wel dat we daar dan nu nog niet zijn.
Ja, hij zei dat zelf ook. Van ja, vroeger deden we koekjes, dat kocht je dan in een papieren zakje en dan deed je thuis in de koektrommel.
Ja.
En hij zei, dat zie ik nu niet meer gebeuren.
Oh nee?
Nou ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Van, nou, dat zou best kunnen.
Ja.
Dat we, het gaat meer om ons hele systeem zou moeten veranderen. Daar zouden we allemaal aan mee moeten werken. Om die plastic zakjes en die plastic verpakkingen terug te dringen. Want
en heel veel plastic gebruik ik eigenlijk alleen maar. Dus om dat ene ritje van de supermarkt naar huis te overleven. Zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk best wel zonde. Maar ik denk dus dat hij daar niet per se heel veel aan kan doen. Dus dat is inderdaad een systeemverandering waar hij niet in zijn eentje voor verantwoordelijk is. Of dat we inderdaad wel kunnen bepalen met z'n allen dat we geen wegwerpbestek meer, dat dat verboden wordt of zoiets.
Ja.
Weet je,
wat ook wel
veel
gebeurt natuurlijk. Ja. Hè? Dat is wel zo. Met dat plastic wordt al best wel veel.
Ja, dus dat er met regelgeving wat gebeurt, waardoor hij dingen ook niet meer hoeft te maken.
Ja.
Maar ik vind het altijd wel moeilijk om soort die hele verantwoordelijkheid bij één producent te leggen. Want ik denk, ik heb makkelijk praten. Ja, hoe kan ik nou van iemand verwachten dat hij zijn hele bedrijf opgeeft of om verlies gaat maken of zijn huis moet verkopen? Omdat hij in zijn eentje die last zou gaan dragen. Zoiets, toch?
Ja,
maar je, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Jij zou bij wijze van spreken vandaag alle luchtvaartmaatschappijen willen verbieden.
Ja.
Maar dat is, maar dat is hetzelfde, toch?
Ja.
Dat is een hele grote sector waar heel veel mensen van afhankelijk zijn en heel veel mensen
Shell
werken.
Shell en Tata Steel hetzelfde.
Ja.
Moet ook iemand zijn huis verkopen.
Iemand moet een offer brengen, dat is waar. Dat is dus het ingewikkelde van systeemverandering. Dat je,
dat gaat langzaam. Dat moet je managen.
Ja, en dat moeten we met z'n allen doen. Dus we moeten niet. Kijk, er zijn wel echt een paar boeven. En die mogen wel gewoon echt, wat mij betreft, de tering krijgen, zeg maar. Ja,
okay.
Sorry. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon ergens in dat systeem draaien. En ja, die dat.
Maar systeemveranderingen, dat is gewoon hartstikke lastig. Want onze hele maatschappij is er gewoon op ingericht, op welvaart en om zoveel mogelijk te produceren en het produceren maar voor de markt en weet ik.
Dat vond ik wel grappig, dat voorbeeldje wat hij zei van die worst die in een verpakking zit, de biologische worst.
Voor een soort duurzame uitstraling.
Voor een duurzame uitstraling, ja. En hetzelfde heeft hij, dat is ook een manier van reduceren, is bioplastic.
Mm-hmm.
Dus plastic niet gemaakt van olie, dat maakt natuurlijk plastic vooral ook schadelijk. Of in ieder geval een deel van wat plastic schadelijk maakt, is dat het van olie wordt gemaakt. Maar je kan het dus ook maken van biologische materialen die weer groeien.
Ja, die aardappels die aangroeien zo, toch?
Bijvoorbeeld. Ja. Of plastic wat vanzelf weer degradeert in de natuur, oplost in de natuur. Je hebt allerlei verschillende bioplastics en allerlei verschillende eigenschappen. Maar hij zei, ja, dat probeer ik ook. Ook omdat de mensen daarom vragen. Mm-hmm. Een bioplastic verpakking. Dan bestelt hij dus biofolie. Ik ben dus in die fabriekshal geweest. En dan zie je gewoon van die lopende banden. Waar dan zo'n rol folie wordt daar langzaam uitgerold. En dan wordt zo'n plastic zakje heel langzaam. Wordt dat dan eerst gevouwen op zo'n lopende band. En dan wordt het een soort van dicht gesield op de goede plekken. En er staat iemand naast. En die doet al die zakjes in mooie stapeltjes. Doet die dan netjes in een kartonnen doos. Dat is wat er in die fabriek gebeurt. En hij zei, ja, we doen ook bioplastic. Dat, mm-hmm. Dat is deze band. Hier wordt met bioplastic gedaan. Hij zei, dat is duurder, biofolie. En die band draait langzamer, want het duurt blijkbaar langer om dat te vouwen en te plakken. En hij zei, moet je nou eens opletten wat hier deze meneer doet. Die doet dus in de kartonnen doos eerst een grote plastic zak. Om daar alle bioplastic zakjes in te doen. Zodat het bioplastic niet uitdroogt.
Oh!
Ja.
Ja. Dus er zitten nadelen aan dat product.
Ja. 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 En dat, ja, je zou dat ook een soort van consumentenbedrog kunnen noemen.
Ja. Ja.
Maar ja, dat is wat mensen nodig hebben. Dus hij had het niet zo op de bioplastic verpakkingen.
En,
ja,
en wij consumenten zijn natuurlijk ook een stel diva's. Die gewoon dan soort hoge eisen stellen aan dingen. Die misschien nou helemaal niet hoeven.
Nee, maar dat is natuurlijk ook
ja.
zo.
Ja, reduce ja, is okay. ook gewoon genoegen nemen met wat minder.
Ja, reduce is ook het verminderen van je arbeidsinzet. En het verminderen ja. van ja. Dat je gewoon inderdaad echt vrije tijd hebt.
Ja, bedoel, een tandje minder van alles. Ja.
Ja. ja, maakt natuurlijk heel erg uit in welke omgeving je verkeert. In het opjutten van je consumentisme, merk ik. Dus als ik dan een weekje gekampeerd heb op een camping, dan heb ik echt helemaal niks nodig. Helemaal nee. zin. En dan halverwege de route stop je in een stad. En dan zie je al ja, en dan denk je, oh, winkels. En dan wil je ineens alles hebben. En dan denk ik, oh, wat een verschil eigenlijk. Dus op die camping had ik helemaal nergens last van.
Ja.
En nu loop ik hier door deze straat en wil ik ineens alles hebben.
Ja.
Dat is heel vreemd.
Ja.
Ja. Maar dat zegt dus ook, vind ik eigenlijk ook wel hoopvol. Want het zegt ook iets over hoe het te sturen is, eigenlijk ons brein. In het
ja.
Dingen minder kunnen, dingen minder willen, kun je best wel trainen.
Ja, ja, alleen dat moet je dus, dat moet dan ook weer beloond worden voor degene die dat aansturen. Ja,
ja. En de beloning is wel handig.
Ja.
Ja.
Ja, dus je hebt dat bioplastic. En hij zei ook al van gerecycled plastic is lastig in de levensmiddelen. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want je hebt natuurlijk ook te maken met veiligheid
mm-hmm.
en gezondheid. Die bioplastic verpakkingen zijn trouwens ook heel ingewikkeld als je het wil weggooien.
Ja.
Want die afvalverwerking heeft daar eigenlijk best moeite mee. Want als je mag het niet bij het GFT-afval gooien. Want het is niet zo makkelijk te verwerken als GFT. Dus dan wordt het weer over het land uitgereden. En dan zitten er stukjes plastic ja. op de boerenlandschappen. En het mag eigenlijk ook niet bij het plastic. Want daar schopt het ook weer de recycling in de war.
Ja.
Dus qua verpakkingen is dat bioplastic niet zo handig. Voor andere dingen wel hoor. Voor bijvoorbeeld die harde kunststof in allerlei producten. Dat kan wel bioplastic zijn.
Oh, okay.
En dat is dus ook reduce. Dus als je meer van een alternatief materiaal gebruikt, heb je weer minder van het virgin olie plastic ja. nodig. Daar heb ik nog een ander voorbeeld van. Namelijk in beton. Ik was bij een bedrijfje, BioBound. Of BioBound, weet ik eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Jaap Schotanus heeft dat opgericht. Die gaf mij een rondleiding. Dat is namelijk in de buurt van Schiphol.
Mm-hmm.
En niet voor niets. Zij maken tegels, stoepranden, allemaal van dat soort betonnen producten die niet de fundering van een gebouw zijn. Dus die niet per se heel stevig hoeven te zijn. Hij maakt dat beton van deels van gerecycled beton. Maar hij voegt daar ook nog olifantsgras aan toe. Of dat heet ook miscanthus. Dat is een soort snel groeiend gewas wat je dus door beton kan mengen blijkbaar. En hij heeft vooral heel veel tegels. Nou, inmiddels ook bankjes en alles in allerlei gemeentes door heel Nederland. Maar ook heel veel in de buurt van Schiphol. Want dat miscanthus wat hij er doorheen mengt, wordt ook verbouwd op Schiphol. Want miscanthus is, of olifantsgras is ook heel goed en werd al gebruikt voor het weren van ganzen.
No.
Want daar heeft Schiphol natuurlijk last van. Dat die ganzen daar rondvliegen en in de motoren van vliegtuigen terechtkomen. Nou, dat is allemaal heel erg onhandig. Dus dat willen ze niet. Ze hebben allerlei manieren om die ganzen te weren. Maar eentje is dat hele lange, snel groeiende olifantsgras, want daar voelen ganzen zich niet veilig. Dus dan gaan ze hun trekroute een beetje verplaatsen. Nou, ik ga hem even laten horen.
En wij hebben hier dan ook de bestrating mogen leveren voor dit parkeerterrein. En de beton wat je hier ziet liggen, deze grasbetontegels, die zijn circulair en biobased opgebouwd. Het is oud beton wat hergebruikt is. En biobased, ja, wij vezelversterken het beton middels een plant. En die plant, nou, dat is het ondertussen wel een beetje bekende olifantsgras, oftewel miscanthus. Dat gevoel van dat gras, dat moet je ervaren. Dan mag ik hier officieel niet linksaf, ja. Maar ik ga even heel stout doen. En normaal hier rechts van je is allemaal miscanthusgras. Nou, oh, okay. Dat zie je dus nu niet. Althans, het is nu allemaal net afgemaaid.
Gewoon echt die weilanden.
Ja. Ja, ja. Ja. Ik rijd even iets door, dan kunnen we even stoppen.
Een soort rietstengel eigenlijk.
Ja, wat ongelooflijk sterk is. Wat eigenlijk. Dit behandelen we dan. We snijden het zeg maar af. En je ziet eigenlijk dat het allemaal, het zijn eigenlijk holle buisjes. Het is een beetje, ja, een beetje, hoe heet dat? Ja, bamboeachtig, rietachtig. Ja. En dat moet dus wel door ons zo gesneden worden en behandeld worden, dat het ook te verwerken is in het beton. Want alleen maar rietjes ergens induwen heeft geen zin. Dus dat krijg je vering, dan krijg je dus dat het product zich niet goed verdicht. En het repeteert elk jaar. Nou, kijk, en hier vliegt dan de blauwe vloot vliegt over. Het wordt ondertussen natuurlijk op heel veel plekken in Nederland verbouwd. Waarbij het hier natuurlijk wel uniek is dat het hier neergezet is met een eerste reden om de ganzen te weren. En niet als bouwstof, zeg maar, voor de betonindustrie. Ja, wat kom je hier over een maand? Dan staat het echt al 2,5 meter hoog, misschien al 3 meter. Dus in het begin groeit het enorm hard.
Op het einde zegt hij dat het dus heel hard groeit. Dus over een maand stond het alweer 2 meter hoog. Dat is het voordeel van dat olifantsgras. Dat maakt het eigenlijk ook een bio-based materiaal. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Weten jullie wat bio-based is?
Nou, ik kan me er iets bij voorstellen, geloof ik.
Ja, dat je dan soort natuurlijke grondstoffen gebruikt voor je.
Ja, ja, en dat het zichzelf ververst gedurende de tijd dat je dat product gebruikt.
Ja.
En daar is olifantsgras dus een heel goed voorbeeld van. Dat groeit zo snel. Elk jaar kan je daar meters en meters van oogsten. En als je dat in een betontegel stopt, die betontegel blijft 50, weet ik veel hoeveel decennia lang goed.
Ja.
Dus
zoals dat eigenlijk ook geldt voor bamboe of zo. Dus dat je, stel je neemt een bamboevloer in plaats van een houten vloer. Bamboe groeit gewoon snel terug. Dus je hoeft er geen hele boom voor te kappen, voor die houten vloer.
Ja,
je oogst die bamboe en daarna is hij er weer. Dus die is eigenlijk duurzamer dan de houten versie.
Omdat het zo snel gaat, ja.
Ja, en dat is dan voor olifantsgras misschien hetzelfde. Dat je, het groeit gewoon gratis weer terug en heel snel.
Ja, dat is ook vooral bij dat olifantsgras, dat groeit ook inderdaad ook gratis. Want er groeit daar nu niks anders. En het heeft geen water, geen chemicaliën nodig. Met hout is het hout kan je ook wel biobased noemen voor een gebouw bijvoorbeeld. Want dat blijft zo lang staan dat in de tijd dat zo'n gebouw blijft staan ook weer nieuwe bomen aangroeien.
Ja, ja, goeie.
Dus zo is hout eigenlijk ook weer een biobased materiaal. Behalve als je het natuurlijk gebruikt om een vuurtje te stoken. Ik vind het zelf, dat heeft ook wel met die circulaire economie te maken. Als je dus dingen bouwt van dingen die weer aangroeien, dan maak je niks op.
Ja.
Maar natuurlijk, wat mensen er tegen inbrengen met dit olifantsgras is dat minder zo. Maar het kost land en het kost water. Dus het is ook weer niet zo dat als je dan een bio-variant ergens van kan maken, dat je dan eeuwig, dat er ineens geen rem meer op zit van hoeveel je ervan kan gebruiken.
Ja, nee, dat begrijp ik.
Deze man die vertelt heel bevlogen over wat hij aan het doen is. En volgens mij wat hij doet is, zeg maar, hij maakt van een soort shittige situatie, maakt hij er het beste van, zeg maar. Dat vind ik altijd wel tof.
Wat, van die betontegels?
Nou ja, van dat hele Schiphol gebied waar verder niet zoveel gebeurt, zeg maar, hebben ze bedacht, oké, dat gras is handig, want dan hebben er komen die ganzen minder en dan vliegen er minder ganzen in die motoren. Nou, daar is iedereen blij mee. Maar aan de ene kant ben ik blij met de innovatie. Aan de andere kant denk ik, maar ik weet niet of we nou hier, of dit de oplossing is voor het hele gebeuren.
Waarom? Hier?
Nou ja, je hebt gewoon dat verschrikkelijke Schipholgebied. En er kan bijna niks vanwege die enorme luchtvaartindustrie. En die ganzen mogen er ook niet zijn. Het is niet handig dat er te veel natuur is daar. En die is ook totaal onmogelijk. Dus laten we dat gras daar groeien. En daar gaan we dan wat mee doen.
Ja, ja maar
dus
ja,
het is
maar,
niet ja, een ja, beetje ja, alsof, ja. Een soort alsof we een soort blij zijn met een soort... Ja, met iets kleins.
Ja, nou, het is een beetje van twee kanten gekomen, deze innovatie.
Ja.
Het kwam eigenlijk wel inderdaad van de boer die dat... Want er groeiden eerst gewassen, aardappels.
Ja, ja.
Maar die aardappels, daar kunnen die ganzen makkelijk in huizen. Dus dan is een aantrekkelijke route.
Ja.
Daar voelen ze zich veilig, een soort open veld.
Ja.
Nu worden die boeren dus door Schiphol betaald om daar miskantens te laten groeien.
Ja.
En inderdaad, die boeren willen dat kwijt. En die hadden bedacht, dit is een handige bestemming. Maar vanuit die betonman die ik sprak, hij heeft ook wel echt een drijfveer om dat, ja. Miskantens erin te doen. Want... waar we het over hebben, van de reduce.
Ja.
Beton is niet biobased. Beton nee. Duurt heel lang voordat je dat... Want er zit bijvoorbeeld kalksteen in en zand en grind. Dat heb je niet zomaar. Dat is er niet zomaar weer nieuw.
Nee.
Dus als je dat gebruikt, ben je het kwijt. En als je het weer nieuw wil maken, moet je dat ergens weer opnieuw vandaan halen. Dus hoe minder beton je gebruikt... hoe minder dingen je opmaakt. En ook trouwens hoe minder energie het kost. Want het kost ook nog heel veel energie om beton te maken.
Ik geloof,
de beton. Ja, nee, kijk, namelijk eigenlijk wat jij zegt dus is van... Nou, ik vind het hartstikke goed dat olifantengras er is. En gebruik we voor beton, maar niet bij Schiphol.
Nee, kijk, ik denk als we het ergens laten groeien dan maar daar. Want daar is verder toch niet zoveel mogelijk. En inderdaad, die man doet er goede dingen mee. En die maakt dat beton minder vervuilend. Nou, kan je alleen maar toejuichen. Ik vind het gewoon wel zonde als boeren nu worden betaald door Schiphol... om geen voedsel meer daar te verbouwen. Dat vind ik wel best wel een... Vind ik best wel erg eigenlijk. Ik bedoel, waarom... Die boer die is er toch niet voor niks. Die gaat toch niet... Die is toch liever boer? Die verbouwt toch liever voedsel?
Omdat
we die ganzen niet kunnen gebruiken. Omdat we voor 30 euro naar Barcelona willen vliegen. Gaat daar een soort enorm gebied wordt daar opgeofferd. Ja, terwijl daar zouden we ook andere dingen mee kunnen doen.
Maar los van Schiphol, als je dus denkt aan beton en beseft dat uitstoot veroorzaakt, maar en dus ook heel veel dingen opmaakt die niet meer zo makkelijk aan te vullen zijn. Als je dan om je heen kijkt, er is best wel veel beton in Nederland.
Ja.
Niet alleen in de gebouwen, maar dus ook op al die stoeptegels.
Ja.
En dat hoeft helemaal geen hoogwaardig beton te zijn. Dus de fundering van gebouwen, dat moet stevig zijn.
Ja.
Dus daar heb je wel echt beton voor nodig. En bruggen bouwen en zo. Dat kan anders, maar dat heeft best wel veel voeten in de aarde. Dus... Voor sommige dingen heb je wel echt beton nodig, maar die tegels... Beton is wel handig daar, want dat blijft gewoon heel lang liggen. Daar heb je weinig onderhoud aan. Maar je kan dat beton dus wel proberen te verduurzamen... Mm-hmm. Door bijvoorbeeld van dat miskantens er doorheen te mengen.
Ja.
Dat is dus reduce, door andere materialen aan toe te voegen. Deze Jaap Schotaans liet dus ook zien. Hij is ook bezig op nog een ander niveau reduce, namelijk... Hij zei ook grastegels, dus het zijn... Van die tegels waar gewoon ook gras doorheen groeit. Er zitten gaten in.
Ja.
Dus dat is stevig genoeg voor een auto om over te rijden. Maar het is niet massief beton. Dus dat scheelt weer beton. Bovendien kan er dus gras groeien. Kan er dus meer water doorheen. Dus dat is ook weer een reduce. En hij zei, op deze parkeerplaats bijvoorbeeld... hebben we alleen dat beton gelegd waar het echt nodig is. Namelijk waar de auto's rijden. En op de parkeerplekken zelf ligt alleen maar grind.
Ja.
Dus dat scheelt dan ook weer. Dus op die manier kan je ook reducen.
Top.
Een andere reduce, ik ben eigenlijk verbaasd dat we het er nog niet over hebben gehad. Of hebben we het er wel over gehad al deze keer, is kleding.
Oh ja.
Bij kleding, we hebben het al een paar keer over gehad. Daar is het helemaal aantrekkelijk om aan die bovenste knoppen van reduce te draaien. In plaats van volop in te zetten op recyclen, waar de industrie eigenlijk mee bezig is, kledingindustrie. Reusen, wat eigenlijk al heel erg wijd verspreid is in de samenleving. Wat op zich goed is, maar... Het is nog handiger als we gewoon minder kleding gaan kopen.
Ja.
Voor kleding wordt er nu opgezet die UPV. Dus de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Wat er voor een paar producten bestaat. De producenten en de importeurs. Alle kleding die ze op de markt brengen moet uiteindelijk verwerkt worden. Daar betalen zij voor. En dat organiseren zij. En daar zitten dan een paar richtlijnen bij. Maar dat gaat dan eigenlijk meer over... We moeten nog meer kleding apart inzamelen... in plaats van dat mensen dat gewoon direct bij echt in de prullenbak gooien. En we moeten zorgen dat we meer van de kleding... wat voor hergebruik is bestempeld, dus wat gewoon opnieuw gebruikt kan worden... dus die reuse, dat naar Nederlandse consumenten gaat... en niet naar Afrika, waar het vaak op een vuilnisbelt belandt... waar we het vorige keer al over hadden. Maar dat, er kan wel meer met die UPV, zegt Kiki Hagen, Tweede Kamerlid van D66. Die hebben we al een keer eerder gehoord. Die houdt zich heel erg met kleding bezig. Hier zegt zij nog iets over kleding.
Er wordt zoveel geproduceerd op dit moment van zo'n laag kwaliteit. De problemen stapelen zich op. We kunnen plastic, polyester, al die varianten kunnen we heel makkelijk toepassen. Dus het is arbeid niet zo heel intensief. Dus we hebben niet zoveel arbeid nodig. Alleen tegelijkertijd de berg aan afval die dat oplevert. En de manier waarop we dat dus korter kunnen dragen. En we ook die andere grondstoffen die er dan in zitten niet meer kunnen hergebruiken. Het is gewoon een drama. Er wordt komt nog echt heel veel op ons af. En wat we willen is zo hoog mogelijk op die airladder. Dus we willen zo lang mogelijk iets gebruiken. Daarvoor moet het ook op een bepaalde manier gemaakt zijn. Nou, in de doelstellingen van de UPV staat niet beste maker van de kleding. U moet een ecodesign aanhouden waardoor we het en heel lang kunnen gebruiken en ook heel makkelijk weer uit elkaar kunnen halen. Die doelstellingen staan er dus niet in. Als jij in een kledingzaak loopt waarbij ze elke dag alle kledingrekken op andere plekken neerzetten, zodat jij het gevoel hebt dat de hele winkel vol hangt met nieuwe items, omdat het gisteren allemaal anders hing, dan zijn ze wel echt bezig met jou zoveel mogelijk te laten kopen. Dus aan de ene kant willen ze zoveel mogelijk produceren tegen zo min mogelijk geld. Maar ze willen ook zo het liefst, hè, van trends tot met uitverkopen, buiten de mid-season sales en zo. Ze willen dus het liefst dat jij ook zoveel mogelijk koopt.
Ja, nou, psychologisch natuurlijk dat bedrijven willen verkopen.
Ja, dat kun je ze eigenlijk niet kwalijk nemen, toch? Ja, dat lijkt me ook moeilijk. Als ik een winkel zou hebben, zou ik ook willen dat er veel verkocht wordt.
Ja, ja. Het wordt wel ook aan banden gelegd, volgens mij, soms die hoe vaak je dus uitverkoop mag hebben en zo.
Oh, ja?
Ja.
Ik geloof ook wel dat de hoeveelheid collecties is ook wel heel anders dan 20 jaar of 30 of 40 jaar geleden. Dus je kan nu gewoon elke 8 weken ziet die winkel er wel inderdaad totaal anders uit. En is het net alsof er allemaal nieuwe kleren zijn. En is dat ook vaak wel zo?
Ja. Maar ik weet, mijn vader was vroeger vertegenwoordiger in damesconfectie.
Oh ja, wat? Dat heb je wel gezegd, ja.
En die was 2 keer per jaar een nieuwe collectie.
Ja.
Zeg maar de zomercollectie en de wintercollectie.
Ja.
Ja, nou ja, dan moest hij op pad en zo. En dan mocht ik wel eens helpen met alles uitzoeken. En dat vond ik allemaal heel stoer. Maar, dus nee, dat klopt tegenwoordig. Ja. Die collecties die veranderen steeds vaker. Ja, en wat is mevrouw Hagen, Kiki Hagen, ook zegt. Ja, ik heb het wel inderdaad ook wel eens eerder gezegd. Dat kleding, ja, je kan ook een spijkerbroek maken die 5 jaar meegaat.
Ja.
Weet je wel, die niet binnen een half jaar kapot is.
Mm,
en,
ja.
En, of je kan ook kleding verkopen zonder scheuren erin.
Ja, ja, dat is eigenlijk ook reduce. Dat is weer nog, dat hij is ook weer reduce. Als je langer duurzame, langer houdbare producten maakt.
Maar ja, dan wordt er minder verkocht en dan wordt er natuurlijk, ja, dan verdienen ze minder.
Ja, blijkbaar is het dus loont het om goedkope, slechte kwaliteit kleding te verkopen. Dus daar zouden we wat aan kunnen doen, misschien toch? Met beleid dat het loont, dat het een winkelier geld kan verdienen met duurzame, kwalitatief goede spullen. Maar met reduce, kijk, wij kunnen natuurlijk met z'n allen minder gaan kopen. Dat is een heel goed idee. Maar ik heb het idee dat er ook wel vanuit beleid die winkeliers gestimuleerd kunnen worden om op een andere manier hun winkels te draaien, of niet?
Nou ja, en garantie, we hadden het al een keer vorige keer ook met je over. Als je dus de garantie en de repareerbaarheid zo afdwingt.
Ja.
Je hebt dus een repareerbaarheidslabel, wat in Frankrijk al verplicht is voor bepaalde producten. Dus dat je kan zien als je het koopt, als het kapot gaat, hoe kan ik het repareren. Mm-hmm. Maar nog makkelijker is eigenlijk die garantie.
Ja.
Dus als je gewoon zegt, als je dit kledingstuk koopt en het gaat binnen een jaar kapot, dan mag je het gewoon weer, dan krijg je een nieuwe.
Ja.
Als dat wordt verplicht voor alle kledingstukken, nou, dan worden die kledingstukken heel snel anders ontworpen, denk ik.
Ja, mijn moeder en mijn tante en zo, die maakte onze kleren zelf toen ik klein was. Ja. Omdat het ook gewoon goedkoper was dan naar de winkel gaan. Ja. En dat is nu niet meer.
En want jij zegt ook, dingen moet, of de dingen duurder moeten worden. En ik denk, ze moeten duurzamer worden.
Ja, ja, ja.
He, maar als jij nogmaals een broek koopt die gewoon 5 jaar meegaat, dan is die misschien wel duurder, maar relatief veel goedkoper dan als je 10 keer een broek van
goedkoop is duurkoop.
Ja, absoluut.
Dus
nee, de meeste mensen willen helemaal niet heel lang doen met hun kleding. Ze willen gewoon voor morgen iets nieuws. Ook,
ja.
Ja, dus dat is toch waar, iets, mindset.
Ja, mensen schijnen ook gelukkig van te worden als ze dingen kunnen kopen.
Ja,
het
een beetje endorfine en zo.
Ik vind het best nuttig om door die bril van die airladder te kijken. Want dan zie je een beetje van, oh wacht even, recyclen is niet de heilige graal. Ja. We kunnen ook gewoon ergens, als je ergens minder van koopt of minder van gebruikt, dan is het al, is dat eigenlijk veel handiger.
Ja.
Dus als we nou allemaal steeds meer over die airladder gaan praten.
Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik ook wel leuk. Want ik ging daardoor ook anders naar dingen om me heen kijken. Eigenlijk door deze gesprekken.
Jullie.
Er waren mensen die waren hun hele huis aan het verbouwen. En alles ging eruit. En toen gingen ze al die dingen aanbieden aan vrienden en familie en buren. Van we zijn echt wel heel duurzaam. We proberen heel duurzaam te verbouwen. Maar dan hadden ze dus eigenlijk alleen maar nagedacht over dat ze alles wat ze eruit sloopten bij andere mensen in hun huis wilden zetten. Maar ja, dat is natuurlijk niet per se heel... Het is duurzamer als je gewoon niet gaat verbouwen.
Oké, dank jullie wel voor deze reduce aflevering.
Ja.
Oké, dan gaan we volgende keer hebben reviews.
Volgende keer reviews, dan zijn we bovenaan.
Ja,
dat is mijn lievelings. Dan wordt het echt knokken elkaar hier de tent uit.
Dit was aflevering 5 over reduce. Wil je meer weten over het circulair maken van specifiek één materiaal? Op Vrij Nederland vind je artikelen per materiaalsoort. Plastic, elektronica, textiel, voedselresten, beton of ons riool. Veel dank aan Hans Poel voor de eindmixage en conceptbewerking. En natuurlijk aan Katelijn Schilder en Aldo Dikker. Tot de volgende aflevering!